Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
En het mooie van dit aandeel is, het is niet alleen speciale dividenden. Het is ook gewoon elk jaar dividend met dubbele cijfers verhogen. Aandelen inkopen. Dus eigenlijk, ja, het is...
Heb je het zelf, Menno?
Ja, zeker.
Ja, beste belegger, er zijn veel aandelen die jaarlijks naast hun reguliere dividend lucratieve extraatjes voor de aandeelhouder uitkeren. Welke aandelen moet je hebben? En ook praten we je bij over koopwaardige olieaandelen als de olieprijs blijft dalen. We gaan weer over beleggen praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Karel Merks en Menno van Hoven. In de vorige aflevering betoogde Karel waarom hij een interessant Noors olietankerbedrijf heeft bijgekocht. In deze aflevering leer je meer over een aantal interessante aandelen met speciale dividenden. En daarvoor wend ik mij tot Menno uiteraard. Menno, je hebt daar een verhaal van de week over geschreven. Maar eerst misschien even uitleggen wat speciale dividenden zijn.
Ja, nee, precies. Je hebt natuurlijk het reguliere dividend. Dat kent iedereen wel. In de Verenigde Staten wordt het vaak per kwartaal uitgekeerd. In Europa ja, meestal halfjaarlijks of jaarlijks. Soms ook per kwartaal. Wordt wel steeds beter, die frequentie. Maar dat zijn eigenlijk vaste uitkeringen waar je als belegger van op aan kunt. En daarnaast heb je ook een speciaal dividend. Wordt ook als een extra dividend genoemd. En dat is echt iets wat meestal eenmalig is. En bij sommige bedrijven dus ook jaarlijks. Maar nooit van tevoren qua bedrag weet je wat je gaat krijgen eigenlijk.
Nee.
Dus het is gewoon een extraatje. En waarom doen bedrijven dat nou? Nou ja, bijvoorbeeld als ze overtollig kasgeld hebben, geen rendabele investeringsmogelijkheden kunnen vinden of in onzekere tijden en ze willen geen risico's nemen. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt het gewoon oppotten, waar op zich natuurlijk ook niks mis mee is, wat heel veel techbedrijven jarenlang hebben gedaan. Of je gaat gewoon een regulier dividend betalen. Ja, en daarnaast, zeker al heb je piekjaren waarin je heel veel geld verdient, ja, dan kun je ervoor kiezen om dat extra als dividend uit te keren. En het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de inkoop van eigen aandelen. Dat is veel gangbaarder. En ook dat is geen verplichting voor het bedrijf. Je kondigt aan, ik wil voor zoveel miljard eigen aandelen inkopen. Nou, vaak reageren beleggers daar positief op. Maar ja, met datzelfde bedrag zou je ook kunnen voor kiezen om een speciaal dividend uit te keren.
Ja, en het onderscheiden is dan dat met reguliere dividenden, ja, dan word je geacht een dividendhistorie op te bouwen, jaarlijks het dividend te verhogen, of tenminste niet te verlagen.
Precies, en beleggers verwachten het. Die rekenen erop dat ze elk jaar gewoon dat dividend krijgen. Ja. En wat je zegt, het liefst gewoon minimaal stabiel. En in de Verenigde Staten, ja, dan kun je niet van het een op het andere jaar je dividend verlagen. Dan moet er echt iets goed mis zijn.
Ja.
In Europa zie je nog wel eens dat het dividend echt gekoppeld is aan de resultaten per jaar. Dat er gewoon per jaar een ander bedrag wordt uitgekeerd. Maar in de VS is het echt gewoon een basisdividend. En ja, er zijn steeds meer bedrijven ook die daarnaast extra cash uitkeren als speciaal dividend. En dat is ook helemaal niet gek. Al kijk je naar de koersen nu. Dat roep ik wel vaker. Ja, op een all-time high. Wat heb je liever? Dat bedrijf tegen de all-time high eigen aandelen blijft inkopen of gewoon dat geld aan jou geeft en dat je dan zelf kunt beslissen wat je ermee kunt doen als een extra dividendje.
Ja, dus in die zin met al die all-time highs die we op dit moment zien, met name in de VS, is het ook een goed moment voor speciale dividenden?
Nee, zeker, zeker. Alhoewel de meeste bedrijven daar niet naar kijken. Maar ik zou zeggen, ja, als jij een hoge waardering hebt en je beurskoers staat op een all-time high, ja, en je wilt extra geld teruggeven aan aandeelhouders, doe het dan in de vorm van een extra cashbetaling. En er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden van bedrijven die altijd maar bleven inkopen. En uiteindelijk klapt die koers in elkaar.
Ja, kun je een paar mooie voorbeelden noemen van die speciale dividenden?
Sowieso. Ik heb er in dat omslagverhaal heb ik er een drietal genoemd.
Die gaan we niet alle drie weggeven, want die zijn voor de abonnees. Maar eentje daarvan kan je misschien wel noemen.
Ja, zeker. En ik wil eigenlijk beginnen bij Nederland. Ja? Want daar is eigenlijk één aandeel wat elk jaar, nou ja, of bijna elk jaar heel voorspelbaar is met extra uitkering. En dat zit ook echt in het dividendbeleid vastgetimmerd. Dat is echt, voor Nederland is het wel uniek. En dat is een Randstad. Kennen we natuurlijk allemaal wel. Ik hoef niet uit te leggen wat ze doen. En het dividendbeleid van Randstad bestaat uit twee elementen. Ik heb het net nog even opgezocht. Allereerst keren ze, net als elk ander bedrijf, één keer per jaar na de jaarcijfers een gewoon cashdividend uit. Gebaseerd op 40-50% van de netto-winst. Maar wel met een vloerbedrag van 1,62, wat dus eigenlijk altijd wordt betaald. Dus ook al komt het boven die 50% uit. Daarbij zeggen ze, ja, alleen extreme omstandigheden kunnen we beslissen om niet dat die... Nou, dan moet je bijvoorbeeld aan corona denken natuurlijk.
Ja, dat is toen gebeurd.
Ze volgens mij helemaal geen dividend uitgekeerd. Of hebben ze het later een stukje daarvan ingehaald. Ja. Dat zou ik nu even niet... maar inderdaad, dat was geen goed dividendjaar voor Randstad. Net als voor de meeste aandelen. En wat ze dan verder doen is... en dat doen ze eigenlijk altijd in september, oktober... doen ze een extra uitkering... En die doen ze alleen, en dan lees je op de site terug, bij een leverage. Nou, dan ga ik ervan uit dat ze net debt EBITDA als schuldratio noemen, van minder dan 1. En die komt dan of in de vorm van een speciaal dividend of buybacks.
Ja, dus als de schuldpositie het kan hebben, precies, dan keren ze extra dividend uit.
Als de balans goed is, dan, en dat is eigenlijk bijna elk jaar wel het geval bij Randstad. Dus dit jaar bijvoorbeeld betaalden ze een regulier dividend van 2,28 en begin oktober een extra dividend van 1,27. En ja, als je dat op de huidige koers legt, dan is het gewoon bijna 9% dividendrendement. En dat is ook het mooie van die speciale dividenden. Als je gewoon als belegger alleen maar kijkt naar het standaard dividend, ja, dan kom je vooral in de VS uit op eigenlijk hele vaak lage dividendrendementen. 1, 2, misschien 3%. En optel je daar speciaal dividend bij op, dan schiet je ineens naar 6, 7 of nog wel hoger.
Ja. Dus het zijn maar even om een beeld te krijgen. Is Randstad het enige AEX-bedrijf wat een speciaal dividend doet? Of zijn er meer?
Ja, welk iets wat eigenlijk elk jaar terugkomt. Want Randstad deed het 2023 dan niet. Maar 2022 ook. 21, 19, 18. Dus bijna elk jaar.
Ja.
En bij mijn weten, er zijn er wel die... periodiek een ING die doet bijvoorbeeld de laatste jaren telkens een extraatje op basis van kapitaalratio, wat ze dan extra kunnen uitkeren. Maar dat zijn dan hele kleine, relatief kleine extra uitkeringen. En door het jaar heen zijn er meerdere speciale dividenden, maar er is geen bedrijf zoals Randstad.
Nee, dus het is in die zin echt tamelijk zeldzaam.
Absoluut, die het echt in het dividendbeleid heeft staan en die dat gewoon ook eigenlijk elk jaar doet, tenzij het een slecht jaar is of als de schuldpositie dusdanig is opgelopen. Maar ja, dat houden ze goed onder controle. Dus in die zin is Randstad wel heel voorspelbaar. Ook qua extra uitkeringen. De dividendportefeuille. Dit jaar zijn het er twee. Eentje die ga ik zo wat uitgebreider bespreken. De andere is Orkla. Dat is een Noors bedrijf. Die betaalt dan ook om de paar jaar betalen ze een extra dividend. Dit jaar was dat 3 Noorse kronen bovenop een gewoon dividend van ook 3. Dus dan zit je bij elkaar 6 en dan verdubbel je gewoon je dividendrendement. Dus ja, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, als je als belegger puur naar dat standaard dividendrendement kijkt, ja, dan zie je een heel ander percentage dan wanneer je die extra dividenden erbij telt elk jaar. Nou, de andere, die dus ook centraal stond in mijn verhaal van de week van paar dagen geleden, is American Financial Group, is ook een dividendportefeuille aandeel. En dat is denk ik, dat kan ik wel zeggen, is gewoon het mooiste special dividend aandeel wat je in de VS kunt kopen. Elk jaar gewoon minimaal 2 speciale dividenden. Want wat doen ze? Elk jaar kijken ze van wat ze aan overtollig kapitaal genereren en daarvan gaat een groot deel terug naar de aandeelhouder. Ja, American Financial is een niche schadeverzekeraar. Moet je denken, ze hebben 30 subonderdelen. Dan moet je denken om meer verzekeringen voor landbouwgewassen, paardenverzekering. Echt hele bijzondere, echt gewoon niche verzekeringen. Ja, ja. En dat doen ze gewoon heel goed.
En jij zegt dat is het mooiste special dividend aandeel wat je in de VS kan krijgen. Hoe kan het dat zo'n niche speler zo'n positie kan opbouwen?
Dat is een goede vraag. Het is natuurlijk een grote markt. Tuurlijk zit er gewoon een mooi management achter. Dit is wel een bedrijf wat zichzelf continu opnieuw blijft uitvinden. Kijk, als ze gewoon een markt, als iets, als ze een bepaalde trend zien, Dan stoten ze weer een onderdeel af. Ja. En ja, ze blijven ook continu overnames doen. Ze zitten gewoon bovenop die markt. Ze zien gewoon waar de kansen liggen. En daar...
daar doen America ook... Financial Group. Tickercode weet je vast.
AFG.
AFG.
En het mooie van dit aandeel is... het is niet alleen speciale dividenden. Het is ook gewoon elk jaar dividend met dubbele cijfers verhogen. Aandelen inkopen. Dus eigenlijk, ja, het is...
Heb je het zelf, Menno?
Zeker, ja.
Ja, oké, okay, nee, dat even voor
en,
de
en ik verbaas me erover dat die beurskoers eigenlijk... Nou, de laatste weken liepen ze wel op. En volgens mij staan ze ook tegen een all-time high nu. Maar het verbaast me dat eigenlijk dat het zo lang heeft geduurd.
Ja, maar dat...
Ze moeten af en toe wakker dat, geschud worden.
Karel, wat wilde je zeggen?
Nou ja, ik heb ook mijn favoriete Amerikaanse speciale dividendaandeel.
Gooi hem erin.
CME Group. Kijk, en de reden waarom het is... CME doet ook veel eigen aandelen inkoop. CME betaalt ook al heel erg lang elk jaar meer dividend uit dan het jaar ervoor. In de
vertel voor wat ze doen, Karel.
Dubbele cijfers. En CME Groep is een beurs. Dat was het volgende onderwerp waar ik naartoe ging. Dus ze hebben onder andere opties en futures. En het leuke is, op het moment dat er een hiccup komt bij stijgende beurskoersen. Doe bijvoorbeeld de eerste week van augustus van dit jaar. Dat we echt heel hard naar beneden gingen op de beurs. Dan gaat iedereen opties handelen, futures, transacties doen. En dan verdienen zij allemaal geld wat ze niet nodig hebben. En een extra future kost CME helemaal niks. Maar ze rekenen wel de prijzen aan beleggers die future kopen. Dus elk jaar in december keren ze een speciaal dividend uit van geld dat ze helemaal niet nodig hebben. Dus ze betalen elk jaar 2 à 2,5% dividend uit. In de afgelopen jaren hebben we ook 2 à 3% special dividend gehad. En ik vind het ook een heel erg mooi aandeel wat misschien wel kan concurreren met die van jou. In ieder geval.
Menno, reageer.
Natuurlijk ken ik het wel ook. Nee, eens. Nou, goed, het is maar net waar je voor kunnen uitgaan.
Heel veel mooie aandelen.
Daarom, er is zoveel.
Maar dit
keuze.
Zijn wel twee van de allermooiste qua speciale dividenden. Of misschien wel de twee mooiste.
Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Maar...
Nou, volgens mij zei je het net wel.
Nee. Maar ik kijk dan met name naar American Financial, CME, ja, beurzen. Dat is niet een hoek waar ik snel in zou beleggen. Ja, maar dat is gewoon puur persoonlijke voorkeur.
Dat is natuurlijk ook van verzekeraars daar natuurlijk ook wel bekend om vrij stabiele, voorspelbare inkomsten, ja,
precies,
stromen.
Precies, en dit is dus echt één qua statistieken. En dit jaar betalen ze €9 of $9,43 dividend. Dus zit je bijna 7% dividendrendement. Nou, ik denk niet dat CME daar in totaal
aan komt. Nee, het zit 5. Maar ze hebben wel dit jaar al tientallen procent koersrendement gehaald. Dus het gaat wel heel erg goed. En het grappige is, ik bedoel, wat doe jij natuurlijk? Jij zit in Nederland en analyseert Amerikaanse aandelen. Maar dat is niet de enige die dat doet. Er zit ook iemand in Congo en die denkt van de mooiste aandelen in de wereld zitten in de Verenigde Staten. Er zit iemand in Papua-Nieuw-Guinea.
waar ze wel ook, te bedenken.
En ze gaan ook beleggen in de Verenigde Staten. Dus, en waar komen ze uit? Onder andere bij CME Group. Omdat zij natuurlijk beurshandel faciliteren. Dus ik bedoel, hoe groter de Verenigde Staten wordt, hoe meer CME gaat verdienen. En ik bedoel, ik denk dat de kans klein is dat jij je vermogen weg gaat trekken uit de Verenigde Staten. Voor heel veel mensen op de wereld geldt dat zo. En als je dan kijkt waar ik geld aan uitgeef, de Duolingo's en andere apps, allemaal Amerikaans natuurlijk.
Oké, we moeten naar Amerika kijken, maar dat hadden we als beleggers natuurlijk ook al begrepen dit jaar en ook voor volgend jaar. Menno, wat wil je nog meer zeggen over speciale dividenden?
Nou ja, ik heb er nog eentje.
Je hebt er nog eentje?
Zeker. Ja. En dat is ook een heel mooi aandeel. Maar het interessante daaraan is dat ze er geen regulier dividend uitkeren. Dus alleen een speciaal dividend elk jaar. En ook een hele forse. En dat is TransDigm Group. Dat is een aandeel waar ik nog nooit, zeker in Nederland, iemand over heb horen praten.
Ja, kun je hem om die reden nog een keer duidelijk uitspreken?
Ja, zeker. TransDigm Group.
Tickercode.
Ticker TDG. En dat is echt een defensie- en luchtvaartbedrijf. Een beetje sectorgenoot van Parker Hennepin en Honeywell. Twee dividendportefeuille aandelen. Dus ze maken onder meer technische onderdelen voor commerciële en militaire luchtvaart. En daarmee, eigenlijk net als Park Hennepin ook in die tak, realiseren ze hele mooie hoge winstmarges. En ook dit is een overnamemachine die gewoon heel voorspelbaar is. Hele mooie hoge cashflows genereert. En ja, die gebruiken ze dus niet om dividend of een vaste dividend uit te keren. Ook niet voor aandeleninkoop. Zelfs niet voor schuldreductie. Nee, ze gebruiken het alleen voor M&A, dus voor, om verder te groeien. En daarnaast om elk jaar gewoon een heel fors extra dividend uit te keren. En ook in dit geval ja, puur afhankelijk van de resultaten. Dus dit jaar betaalden ze bijvoorbeeld $75 extra dividend. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. Zeker al bedenk je dat
op dit... Op een aandelenkoers van?
Ja, inmiddels iets van $1,300, $1,400. Maar een paar jaar geleden stond dit aandeel gewoon op een paar honderd dollar. Ja, als je dit soort speciale dividenden dan gaat plakken op zo'n koers van een paar jaar terug, dan is het gewoon bizar. En toen betaalden ze ook al elk jaar een speciaal dividend. Dus het is natuurlijk altijd zaak om bij dit soort bedrijven om er op tijd bij te zijn. Maar dan nog, zelfs die $75 van nu, die geeft nog altijd bijna 6% dividendrendement op de huidige koers. Dus kun je nagaan wat dat historische koersen had.
En deze bedrijven trakteren de aandeelhouders en wij trakteren de luisteraars op prachtige tips.
Zo is natuurlijk. Het, zo is het. En dit is echt een hele grote uitblinker, al jaren op rij. En ja, dit is ook zo een waarvan ik zeg, jammer dat ze niet al langer een gewoon dividend uitkeren. Hadden ze makkelijk kunnen doen, maar daar kiezen ze dan niet voor. Want anders dan hadden ze zeker al een keer voorbij gekomen of misschien wel in de dividendportefeuille gezeten, wie weet. Maar goed, daar zitten genoeg andere mooie aandelen in.
Ja, precies. Dus, ja. En we gaan niet alles weggeven natuurlijk. Want dan moet je maar abonnee op Beleggersbelangen worden. Dankjewel, Menno.
Voor kennis.
Ja, vaste rubriek. Lezersvragen. We krijgen veel vragen binnen op voorkennis@beleggersbelangen.nl. Maar we hebben er een paar uitgekozen. Karel, voor jou de eerste vraag. Ja, de olieprijs die daalt al een tijdje. Rob vraagt, wat als het overaanbod de prijs van olie scherp gaat drukken? Zijn olie dan aandelen nog een buy, dus een koop of op zijn best een hold? Mogelijk dat LNG, gas- en tankerbedrijven wel gaan profiteren. Ben benieuwd naar de visie van beleggersbelangen. Nou, ik geef de vraag dan aan jou, Karel. Wat kun jij daarover zeggen?
De onderwerpregel van deze e-mail was drill baby drill. En dat is een bekende uitspraak van de toekomstige president van de Verenigde Staten, Donald Trump. En wat ik uit deze vraag haal is van, is het niet risicovol op het moment dat we heel veel olie naar boven gaan halen voor de winstgevendheid van oliebedrijven? Ik ben altijd iemand die dan denkt van, ik kijk niet, ik moet het anders zeggen, ik luister niet wat mensen zeggen. Ik kijk wat ze werkelijk doen. En als ik dan kijk naar de tweede termijn van president Obama, toen waren op dat moment 1500 olie rigs waar olie naar boven komt. En tijdens de eerste periode van meneer Trump werd dat meer dan gehalveerd. Drill baby drill was president Obama en niet meneer Trump. En de reden dat dat zo is, is dat oliemaatschappijen niet luisteren naar de president. Ze maken hun eigen afweging gaan ze wel of niet olie naar boven halen en investeren. Want natuurlijk in 2016, volgens mij het klimaatverdrag van Parijs, toen werd duidelijk besloten, over 50 jaar moeten we gewoon kappen met olie en andere fossiele brandstoffen. En bedrijven denken dan, oké, als ik ga investeren in olie en ik moet het de komende 30, 40, 50 jaar gaan terugverdienen, dan is het rendementsperspectief niet aantrekkelijk. Dus gaan ze niet investeren. Er was wel iets wat onder de eerste periode van Trump gebeurde. En dat was dat duurzame energie en alles wat met duurzaamheid te maken ging, explodeerde. Dus ik bedoel echt veel en veel en veel meer dan onder Obama. Trump heeft niks met duurzame energie. Maar waarom gebeurde dat onder Trump? De reden was, de rente ging naar nul. Op heel veel plekken op de wereld ging de rente zelfs onder nul. Negatieve rentes. Duurzame energie is een groeisector. En het is interessant om te investeren wanneer de rente nul is. Dus ik denk dat er weinig zal veranderen in het olielandschap, behalve misschien wat regelsverlaging, een beetje productieverhoging, maar dat Trump de olieprijs naar beneden gaat storten, geloof ik niet. En kijk je dan naar aandelen als Chevron, die hebben een dividendrendement van 4% per jaar. En dat dividend groeit ook nog eens elk jaar met 1% of 8% door. Die oliebedrijven weten ook wel dat we over 50 jaar stoppen met olie. Dus ze investeren echt veel en veel minder dan vroeger. Dus ik denk nog steeds dat Amerikaanse oliebedrijven echt een geldmachine zijn waar je u tegen zegt.
Ja, maar met andere woorden, jij ziet de olieprijs gewoon niet heel hard afkomen de komende tijd.
Nee, zeker niet.
Nee. Waarmee je,
en de ondergrens. Kijk, en wat ook wel grappig is, de technologie raast ook vooruit. Dus hadden we vroeger nog een break-even van 40 of 50 voor heel veel oliemeters. Dus tegenwoordig is het al soms 25, soms 30. Dus de prijs per olievat naar boven te halen daalt ook. Dus de winstmarge stijgt ook rustig verder. Kijk, en daarnaast, wat ik ook in een omslagverhaal schreef een paar maanden geleden, is dat China nu in staat is om voor een paar duizend dollar benzineauto's te maken. Waardoor gewoon mensen in de opkomende landen als Pakistan, Bangladesh of noem een ander land wat arm is, maar wel in opkomst is, opeens kunnen autorijden. Ze hebben daar geen elektrische grid voor elektrisch rijden. Dus China is massaal auto's produceren, zodat ze in Pakistan lekker kunnen gaan rondrijden. En daarom zie je volgens mij nog steeds elke maand een nieuwe hoogstand ooit in het dagelijks gebruik van olie. Dus ik maak me geen zorgen voor de winstgevendheid van de oliemeters. Nee, en voor de favorieten moeten ze maar de beleggersbelangen lezen.
Oké, want dat was de vraag van Rob. Maar ja, wie weet is Rob wel een abonnee. En anders gaat hij zeker worden na dit mooie betoog. Menno, vraag van jou ging over een heel ander onderwerp. Het zeer bekende, ook bij Nederlandse beleggers, Belgische holding Dieteren. Heb ik een vraag, moet ik weer eventjes spieken van Bert. Die zegt, ik ben particulier en heb 50 aandelen Dieteren. Eerste vraag, is de dividendbelasting van 30% is de dividendbelasting van 30% die gaat worden ingehouden volledig of deels zonder meer verrekenbaar met mijn inkomstenbelasting?
Ja, nou, die vraag is eigenlijk heel simpel. Dat geldt eigenlijk voor de meeste buitenlandse beleggingen voor, ik neem aan dat het een Nederlander is. Want je kunt gewoon 15% kun je verrekenen met je aangifte. En die andere 15% die moet je echt terug gaan halen in België. En dat is een heel administratief proces. Waar je ook speciale bureaus voor hebt. En waar wij elk jaar een mooi omslagverhaal over hebben.
Hetgeen wat we ook in de show notes gaan zetten. Dus die eerste vraag is snel beaandwoord. Maar goed, met de aandeel Dieteren gaat wat bijzonders gebeuren op 10 december. Wat gaat er dan gebeuren, Menno?
Ja, ik heb het even opgezocht nog. Inderdaad, op 10 december gaan ze dus ex-dividend voor €74. Ja, dat is een bizar groot bedrag op een koers van.
Dat kun je wel een speciaal dividend noemen,
ja,
toch?
Nee, precies. Maar dit heeft weer een hele. Ik bedoel, ik ken niet alle details, maar het heeft iets te maken met een paar grote aandeelhouders die elkaar willen uitkopen. En die hebben niet genoeg geld. Dus wordt een heel groot dividend uitgekeerd. Waardoor de persoon wel de middelen heeft om dat belang van die ander over te nemen. Heel omslachtig. Bedrijf zadelt zich op met forse schuldpositie. In principe kunnen ze dat wel gezien de sterke cashflow betalen. Maar ja, het is gewoon gegoochel met schulden. Ja. Om iets van twee aandeelhouders te regelen. Ja, het slaat helemaal nergens op.
Nee, maar je hebt er als aandeelhouder heb je ermee te maken. Ja. En Bert vraagt zich dan af. Die zegt, jullie anticiperen op een stijging na 10 december.
Ja, dat hoor je overal.
Klinkt het verstandig om nu te verkopen en op 10 december weer in te stappen om een eventueel dividendbelastingongemak te omzeilen?
Ja, nou, in principe moet dat niet uitmaken. Kijk, die koers die zal gecorrigeerd worden in theorie voor dat dividend. En dit is gewoon eigenlijk een dergelijke strategie. Dat zou gewoon een soort van gokken zijn, want je weet niet of het 1 of 2 dagen daarna herstelt of het juist nog verder wegzakt. Ik heb echt geen idee of je nou voor dividend of na dividend koopt. In principe moet die waarde gewoon gelijk zijn. Maar het hangt er vooral af van ja, wat doen andere partijen? En geen idee. Dat is gewoon onvoorspelbaar. Dat is de markt. Ja. De vraag is denk ik meer van wil je het hebben, wil je het niet hebben? Dan, je kunt wel heel die dividendrompslomp en het terugvragen en al die ellende kun je zelf besparen. En volgens mij is ons advies ook geweest van verkopen voor dat dividend.
Ja, want collega Jeff Thijssen had hem in de offensieve portefeuille. Precies. En die heeft hem inderdaad verkocht. En die wacht nu, als ik het goed heb, ik zal het artikel ook in de show notes zetten, af.
Ja.
Wat er gaat gebeuren.
Precies, maar die koers die zal dus gewoon flink afkomen op die ex-dividenddatum. Ja, en wat er daarna gebeurt, dan kun je het weer. Dan is het een bedrijf met veel meer schulden.
Ja.
En dan moet je maar afwachten. Maar dan moet het gewoon opnieuw weer beoordeeld worden. En ik ga er geen advies over geven wat beter is. Zelf zit ik er niet in. Ik weet wel dat het een mooi dividendaandeel was, maar ik vind dit gewoon zo'n bizarre transactie met al die schulden erbij. Dus ik zou er nu sowieso even vanaf blijven. En wie weet.
Over een paar weken kijken we verder.
Precies, dat zou ik wel. Ik ga niks adviseren, maar het zou wel mijn advies zijn.
Ja. Menno, pak gelijk even door met waar jij naar vooruit kijkt voor de komende week of de komende weken misschien zelfs wel.
Ja, ik ga natuurlijk nog een bijdrage leveren over dividendaandelen voor volgend jaar. Dus dat wordt wel een mooi artikel. En we zitten natuurlijk de laatste maand van het jaar. Er zijn heel veel dividendverhogingen al geweest in de dividendportefeuille. Toevallig vorige week nog, als ik me niet vergis, weer Deer & Co. Hele mooie van ruim 10% erbij. Aandeel is ook heel hard hersteld de laatste weken, gelukkig. En er komen er nog een paar bij. Dus daar kijk ik naar uit. En,
om het dividendjaar mooi af te sluiten.
Precies.
Voor de dividendportefeuille.
Het is een heel mooi jaar voor dividendgroeiaandelen.
Dus, ja, oké, helemaal top. Karel, waar kijk jij naar uit voor de komende week?
Niets eigenlijk.
Nee, Karel.
Nee, ik bedoel,
dat was niets voor jou.
Nee, maar ik bedoel, het jaar is ten einde. Ik ben nu bezig met een aantal interessante artikelen voor volgend jaar. Onder andere mijn visie op 2025. En ik ga een beetje nadenken hoe ik mijn crypto-positie ga afbouwen. Is het elke week 10%? Is het elke maand 30%? Daar een beetje aan schaven. Nee.
Gewoon echt wel voor de kerstperiode reflectie. En vooruitkijken.
Ja, een beetje reflectie. Ja. Hoe was dit jaar? Kijk, natuurlijk zijn heel veel koersen die ik elke dag aandachtig volg van de frontlines. Maar nu ook van de Duolingo. En gisteravond is Bitcoin voor het eerst echt vol door de 100.000 K geknald. Dat zal ik gaan volgen. Kijk, en er gebeuren echt hele vreemde dingen op de cryptomarkt die ik gewoon leuk vind om te zien. Dus we hadden een bekend meisje. En dat bekend meisje heeft een cryptomunt geïntroduceerd, wat HAWK is. Weet je, en die knalde gisteren dus van 0 naar 600 miljoen. Dus meer dan een half miljard. En vandaag crasht het weer. Dus ik bedoel, die FOMO en die angst en dat belachelijke dingen op de cryptomarkt, die volg ik met spanning. Maar niet echt dat ik denk van op 17 december ga ik daarnaar kijken. Nee.
Oké, helder. Dank jullie wel. Karel en Menno, hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. Voor de laatste updates en voor het volledige overzicht ga je naar beleggersbelangen.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op Spotify. Donderdag de 12e zijn we er weer, want we gaan gewoon door ook in deze feestmaand met de nieuwe Voorkennis. Heeft u al vragen voor Jeff Thijssen of Stefan Hendricks? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant kon zijn? Stuur deze aflevering dan aan hem of haar door. Tot volgende week. Yeah.